Welkom bij de podcast Voedingspraat. Wij zijn diëtist en voedingswetenschapper Anneke Palsma en sportdiëtist Esther van Etten. Wij praten hier graag bij over alles wat met voeding te maken heeft, de wetenschap, de laatste nieuwtjes. En vandaag gaan we het hebben over zoetstoffen. We gaan het over zoetstoffen hebben, want dat was een thema wat ons alle twee interesseert. Omdat er ook hier heel veel onzin en zinnige dingen over worden gezegd. En het is goed, denk ik, om daar eens een samenvatting van te maken en de wetenschapper achter met de luisteraar te delen.
Klopt.
Hoe drink jij je koffie, Anneke?
Ik drink mijn koffie altijd al met melk, al jaren zonder suiker.
Oké, ik drink eigenlijk nooit koffie. Nee, ik hou er helemaal niet van. Hij ruikt heel lekker altijd, de koffie, maar ik vind het niet lekker. Ik ben een theedrinker. Vroeger deed ik altijd suiker in mijn thee. En op een gegeven moment dacht ik, het is klaar. Maar toen had je nog geen zoetjes, denk ik. Want vanaf wanneer hebben we zoetjes?
Die hebben we al vanaf de 60er, 70er jaren. Dus ja. We hadden ze al toen je geboren werd. Ja. Alleen, ze waren niet echt gangbaar. Het werd eigenlijk alleen gericht op zoetjes die worden gebruikt door diabetici. En niet door de gewone man en vee.
Nee, eigenlijk niet. Want volgens mij kan ik het me niet herinneren, laat ik het zo zeggen. En Anneke, als we het dan hebben over zoetstoffen, want dat is het thema voor vandaag. Je leest er natuurlijk heel veel over, je hoort er heel veel over. Ik merk wel, ik heb er voorheen wel eens wat over filmpjes over gemaakt voor een supermarkt. En als je die dan online zet, kreeg je altijd heel veel commentaar. Want zoetstoffen, het is gevaarlijk. Zoetstoffen zijn giftig, lees je ook nog wel eens. Mensen hebben daar best een mening over. Laten we even beginnen bij, wat zijn zoetstoffen eigenlijk?
Nou, als je een hele mooie definitie wilt hebben van zoetstoffen, dan kan je hem heel eenvoudig pakken. Zoetstoffen zijn stoffen met een zoete smaak en die gebruikt worden om voedingsmiddelen smakelijker te maken. Want de mens heeft nou eenmaal een voorkeur voor zoet.
Ja, want je hoeft geen kind eigenlijk te leren iets te eten wat zoet smaakt. Want die voorkeur hebben wij eigenlijk
van nature.
Van nature.
Ja.
Dus die zoetstoffen komen ons eigenlijk wel goed uit.
Op zich wel. Maar er zit een keerzijde aan. Want als je kijkt naar suiker, dat wordt al heel snel geassocieerd met daar word je dik van. Mm-hmm. Nou, de waarheid is wel vele malen genuanceerder.
Zoals altijd met voeding.
Ja. Precies. En kijk, zoetstoffen hebben natuurlijk ook nog een andere kant. Want diabetici, die mochten tot aan 1985, werd er hen afgeraden om suiker te gebruiken. Dus voor hen waren zoetstoffen een uitkomst. Want anders dan moesten ze hun voeding altijd zonder suiker en zonder inderdaad wat voor zoetmiddel dan ook gebruiken. Mm-hmm. En dat had zelfs tot gevolg dat als je dan ook keek, de zoetstoffen die er toen op dat moment waren, ja, die waren dan eigenlijk alleen maar toegestaan voor diabetici.
Ja.
Saccharine en cyclamaat, de eerste bijvoorbeeld, daar stond ook heel nadrukkelijk op in de 70e jaren van toegestaan voor diabetici.
Ja.
En ja, dan had ik wel eens het gevoel, want daar kwam ik dus achter tijdens mijn opleidingstijd voor voeding en diëtetiek. Dus periode 75-79. Nou jongens, dat is ook gek. Alsof diabeten geen mensen zijn. Vandaarvoor zijn ze toegestaan.
Ja.
En de rest niet. En toen ging dus al het verhaal dat ze giftig waren.
Dus dat is eigenlijk al, ja, dat is
50 jaar geleden.
Ja, en dat eigenlijk heerst dat nog steeds. Dat
klopt.
Bij veel mensen, hè?
Ja, en dat heeft ook wel daar is ook wel een beetje een reden voor aan te voeren dat mensen dat misschien denken. Want saccharine en cyclamaat, wat ik al zei, mm-hmm, de oudste voedingsstoffen.
Ja.
Dus dit zijn dan
zoetstoffen bedoel je?
Ja, de zoetstoffen. Ja. Dit zijn dus eigenlijk ook heel intensieve zoetstoffen. Ze leveren geen calorieën. We hebben een intens zoete smaak, dus je hoeft er niet veel van te gebruiken. Maar toen die getest werden, ja, in de 60e jaren of 50er jaren al, toen werd er ontdekt dat de ratten die ze toegediend kregen, die kregen kanker. Maar, en dat is dus inderdaad de nuance, die ratten die kregen zulke gigantische hoeveelheden dat jouw familie en mijn familie dat van zolang zal ze levensdagen niet op zullen eten als je dat terug zet naar mensen.
Maar dat is wat ik ook wel zie op. Ik volg een aantal mensen die heel goed in de wetenschap met wetenschap zijn en ook daar elke keer de nuance in aanbrengt. Want zodra er één onderzoek komt, zoals jij nu benoemt, dat blijft heel lang. Nou, 50 jaar na dato blijft dat eigenlijk nog hangen.
Nou, ik denk dat de meeste mensen dit onderzoek niet eens meer kennen. Maar ik ben ook even de boeken ingedoken en ik heb hier ook wel eens over geblogd. Want het is wel iets wat mijn hart heeft.
Nou, niet zozeer mensen dat ze het natuurlijk niet kennen. Nee. Dat snap ik. Alleen, het wordt wel, het woordje giftig wordt natuurlijk wel doorgegeven, zeg maar. Ik heb eens een keer gelezen, ooit een keer iets gezien of een keer iets gehoord. En Klaasje geeft het over een Pietje en Pietje aan Marieke. Nou, en zo gaat het natuurlijk door.
Ja, en zo'n gerucht, dat wordt altijd erger.
Ja.
Het begint heel klein. En dan uiteindelijk, joh, nou, daar zijn er al zoveel aan mensen aan overleden. Dat hou je dan niet voor mogelijk. Maar de werkelijkheid is gewoon heel genuanceerd.
Precies, maar dat is ook belangrijk om dat even te melden, dat wij niet per se een voorstander of tegenstander van zoetstoffen zijn, maar dat we jullie heel graag willen informeren over, nou, wat is nou de stand van zaken? Wat kunnen wij, wat kunnen we vinden in de literatuur? Wat wordt daarover gezegd? Dat is eigenlijk voor ons de bedoeling. Zelf gebruik ik heel weinig zoetstoffen, omdat ik vind dat we daarmee de zoete smaak maar in stand houden. Als ik een voorbeeld neem met mijn kinderen, die geef ze vla vroeger of yoghurt. Nou, kinderen pakken eigenlijk altijd vla.
Ja.
Nou, en op een gegeven moment dacht ik van, nou, het is nu wel klaar. En dan, geef ze yoghurt, vinden ze het heel vies. Maar zodra je dan een klein beetje vla eraan toevoegt en je mengt het, dan raken ze toch gewend aan iets minder zoet. En steeds minder vla eraan toevoegen, totdat ze op een gegeven moment de yoghurt waarderen en denken, oh, als ik nu vla eet, dan proeft het wel heel zoet.
Klopt.
En dat geldt ook natuurlijk voor de mensen die frisdrank drinken.
Dat klopt. Daar zit hetzelfde in. En even nog, denk ik, dat is ook wel handig om te weten. Kijk, ik volg die hele discussie over zoetstoffen al meer dan 50 jaar.
Ja.
En wat eigenlijk gewoon wel belangrijk is om te melden, ik word niet betaald door de industrie. Ik ben niet in dienst van welke industrie dan ook. Ik bekijk het allemaal heel genuanceerd en eigenlijk vanuit de wetenschappelijke hoek. Dus zo is inderdaad dat onderzoek met die ratten, met saccharine en cyclamaat, dat is één onderzoek en zo slecht opgezet, zeker met de kennis van nu.
Ja.
Want wij leren steeds meer ook hoe we onderzoek moeten doen, hoe we het moeten interpreteren en hoe we dieronderzoek, of we het kunnen vertalen naar mensen en hoe we het kunnen vertalen.
Nou, en dat is namelijk een heel goed punt, want onderzoek, voedingsonderzoek is heel moeilijk.
Klopt.
En er wordt heel veel gepubliceerd, waaronder goede onderzoeken, maar ook hele slechte onderzoeken. En het is natuurlijk voor de consument heel moeilijk om, nou, ik vind het soms ook heel lastig, van nou, wat is nou, en wat is nou waarheid? En vooral als je dan iemand hebt die dat op een bepaalde manier interpreteert, daar heel goed een verhaal bij bedenkt, dan kan dat zomaar een heel populair iets gaan worden. En dat is de reden waarom we ook deze podcast zijn gaan maken, om duidelijkheid te verschaffen. Het onderwerp zoetstof leent zich hier natuurlijk heel goed voor.
Klopt.
En heel goed dat je dus meldt dat wij onafhankelijk zijn en niemand aan de zoetstoffen wil helpen, maar eerder gewoon goed wil informeren van, nou, wat is het? Ik vond het zelf ook interessant om jullie mee te nemen in de geschiedenis van de zoetstof. Nou, en Anneke, we hebben er natuurlijk heel veel.
Ja,
want
dat
klopt. Als ik nou naar de verpakkingen kijk, ik heb even gekeken naar bijvoorbeeld de gezoete drinkyoghurt. Zullen maar niet de naam noemen, maar er zijn er.
Iedereen, zijn er zat.
Iedereen weet meteen over wat ik het heb, over welk merk ik het heb. Dus de kwark.
Dat hoeft nog niet eens, want er zijn meerdere merken die ze hebben.
Ja, dat is waar. Maar er is natuurlijk. Je hebt
er is één bekende die altijd in de reclame komt in Nederland.
Ja. Dus heb je magere kwark met stracciatella smaak, bevat 0% vet, geen toegevoegde suikers. Nou, en daar zit dan de zoetstof sucralose in.
Ja.
Maar dan ga je bijvoorbeeld kijken naar cola. Daar zit dan aspartame en acesulfaam K in. Je hebt ook de sportrepen waar de skinny bars, zeg maar.
ja. Leuke naam.
Dat is wel leuk als je deze podcast voorbereidt. Dan, en je gaat eens kijken naar wat je allemaal hebt. Nou, je ligt in een deuk. Maar dus de skinny bars, daar zit dan isomalt en sucralose in. En maltitol en stevia. Dus we kwamen er, je komt ze overal tegen.
Ja, klopt.
Wat is nou het verschil tussen al die zoetstoffen, Anneke?
Nou, als je even een, wat ik al eerder noemde. Je hebt zoetstoffen met een hele intense zoetkracht.
Ja.
En die nagenoeg, die eigenlijk gewoon geen calorieën leveren. Dus en daar heb je ook maar heel weinig van nodig. Maar daarnaast heb je dus de polyolen. Dat zijn eigenlijk scheikundig gezien familie van de alcoholen.
Ja.
Die leveren een heel klein beetje energie. En daar heb je er ook wat meer van nodig. De zoetkracht is ook wat lager. En alleen, daar zit een nadeel aan. Deze stoffen zijn ook vaak laxerend.
Oké. Ja,
de reden
dat staat waarom, ook wel op de verpakking, toch?
Ja, dat klopt. Dan zie je ook bijvoorbeeld sorbitol, dat is een hele bekende, bestaat ook al jaren. En daar zag je dan van niet meer dan 40 gram per dag gebruiken. Dus dat was, vroeger waren dat bijvoorbeeld 2 flessen frisdrank van 1 liter. Want toen had je alleen nog maar literflessen als familieflessen, omdat je veel kleinere bekers en alles had.
Ja.
Nou, daar werd dan gezegd, nou niet meer dan 2 flessen per persoon. Nou, nu zijn de mensen die lachen erom. Want ik heb wel eens inderdaad bij een van mijn onderzoeken mensen langs zien komen van, nou, die drinken bijna 2 liter frisdrank.
Nou, ik heb ook vorig jaar voor een tv-programma gewerkt. Wordt u al geholpen. En daar had ik een casus. Dus mensen melden zich aan voor dat programma. En de meeste mensen wilden afvallen. En daar dronken mensen ook heel veel frisdrank, viel mij op. Ja. Omdat het voor mij, weet je, ik drink eigenlijk alleen maar water en thee. Gewoon door de week. En dan zie je dus hoeveel frisdranken wordt gedronken. En dat is niet 1 fles, dat zijn er soms wel 2 of 3.
Dat klopt, maar dat is ook inderdaad de reden waarom dat we in de richtlijnen goede voeding ook zeggen van, nou, drink geen dranken met toegevoegde suikers. Want op bevolkingsniveau, als je daar dus wat mee doet, als je dat adviseert, op basis van dat advies, als mensen dat eens na zouden volgen, dan zou je gewoon gezondheidswinst boeken.
Dat snap ik. Vooral als je natuurlijk heel veel frisdranken drinkt.
Ja.
En vruchtensappen, dan laten we die ook niet vergeten.
Ja, precies, want daarvan denken mensen heel van, oh joh, vers geperst vruchtensap, hartstikke gezond. Klopt, deels. Maar er zit suiker in. En je kan er heel gemakkelijk, in heel vlot tempo, kan je er aardig wat van wegdrinken.
Precies, dus vandaar dat het natuurlijk een goede optie zou zijn om dan, want dat merkte ik ook met de televisie, dat ik dan zei van, nou, water drinken is dan natuurlijk het allerbest.
Klopt.
Ja, dat mensen dachten, ja, hey, water de hele dag maar water drinken, dat is niks aan. En mag ik dan wel een frisdrank light nemen? Dat is natuurlijk, het is niet verboden. Hè?
Nee, maar er zit er natuurlijk wel een nadelig kantje aan.
Ja.
Kijk, want die zoetstof, die remt natuurlijk wel de energieopname. Of laat ik zo zeggen, doordat er zoetstof in zit, krijg je minder energie binnen.
Ja. Ja,
omdat je dus
minder calorieën.
Je krijgt minder calorieën binnen. Want dat zijn vaak de intensieve zoetstoffen die erin zitten. Dus de aspartaam, de saccharine, cyclamaat, acesulfaam K en noem maar op. En die zijn dus, daar zit dus een heel klein beetje van in. En dat kan je prima drinken.
Ja.
Maar omdat er ook nog weer wat andere smaakstoffen in zitten en vaak wat zuurdere dingen, om dus een goede zuurgraad te krijgen, zijn ze wel heel slecht voor het gebit.
En er zit natuurlijk cafeïne in.
Niet altijd.
Nou ja.
Als je cassis hebt of zo, dan zit geen cafeïne in. Maar cola zit wat cafeïne in. Maar ja, als je dus inderdaad een hele lading cola wegdrinkt, een paar flessen per dag, ja, dan kan ik me voorstellen dat zelfs de mensen die wat niet zo cafeïnegevoelig zijn, dat die mogelijk toch een beetje zitten te stuiteren en klagen over slapeloosheid.
Nou ja, en dan in combinatie bijvoorbeeld met koffie. Dus dan zit je vaak ook hoog aan de cafeïne. Maar even terug op die zoetstoffen. Nou, we hebben er al een aantal genoemd. Hè. Je noemde saccharine, cyclamaat, aspartaam, sucralose, acesulfaam K, dat zijn dus die hele intensieve zoetstoffen.
Ja, maar er hoort stevia ook bij.
Ja,
en
dus
dat is wel een aardige, want dan zeggen mensen, ja, maar dat is toch natuurlijk. Ja, dat geldt ook voor taumatine. Dat is ook zo'n natuurlijke zoetstof.
Ja.
Daar is niet eens een aanbevolen dagelijkse inname voor geselecteerd. En dat is omdat dat taumatine, dat is gewoon een eiwit. Dat komt van een of andere boom. En dat wordt gewoon net zo verteerd als alle eiwitten in de die we in onze voeding hebben.
Ja.
Dus kan helemaal geen kwaad.
Nee.
Aspartaam, daar zijn mensen ook altijd heel ongerust over.
Mm-hmm.
En
als ik jou zo hoor, totaal onterecht.
Ja, dat is onterecht. Aspartaam, dat is eigenlijk een dipeptide. Oftewel, het is een stofje die bestaat uit twee aminozuren die aan elkaar gekoppeld zijn.
Oké, stop. Want voor jou heel...
Ja.
voor de mensen die voeding hebben gestudeerd, die snappen waarschijnlijk wel wat je bedoelt.
Ja.
Maar mensen die denken, die niet zo bedreven zijn in de voeding,
ja.
Dan ga je het nu hebben over aminozuren.
Dat zijn de bouwstenen van
eiwitten.
Dus,
precies. We hebben het over zoetstof en je komt nu met eiwitten aan. Dus hoe zit dat dan, Anneke?
Nou, die eiwitten, die taumatine,
ja.
Die heeft dus inderdaad van nature, het is een eiwit en toch heeft hij een zoete smaak.
Oké. Okay.
En eiwitten kunnen inderdaad, de normale eiwitten in de voeding, die kunnen ook inderdaad een zoete smaak mm-hmm. krijgen bij bereiding.
Ja.
Denk maar eens, als je nou vlees bakt, klinkt raar, maar dat bruine korstje, dat is in feite, zit daar een soort heel klein beetje karamel in.
Mm-hmm.
En dat maakt dat krokante van vlees, dat maakt dat mensen wat iets wat gebakken is, en ik noem nou vlees, maar je kunt ook aan andere dingen bij denken, groenten die je wokt. Dat krokante randje, mm-hmm. daar zit iets van karamel in. En
okay.
dat is natuurlijk ook zoet.
Ja.
Niks
en wij houden mee. Gewoon van zoet natuurlijk.
Ja.
Ja, de meeste dan, hè?
Ja.
Ja, nou goed. En dat is dus voor mij altijd een reden om toch terughoudend te zijn met zoetstoffen. En producten die gezoet zijn met zoetstoffen.
Ja.
Want je houdt die zoete smaak toch intact, hè? Dus,
klopt.
En je moet ook leren het product te waarderen. Dus als kwark, gewoon het naturele smaak van kwark. Ja, ik vind het het allerlekkerst. Maar als je natuurlijk...
Ja.
Er zijn heel veel mensen die zeggen, jeetje, wat een... zure smaak.
Ja, of meer ook wrang.
Wrang,
kwark
ja.
hoor ik altijd vaak van, dat vinden mensen wrang. Dan zeg ik, ja, je kan er ook, als je dat wrangen heel vervelend vindt,
mm-hmm.
probeer er rustig aan te wennen. Meng het met yoghurt en dan op den duur, als je dus, dan krijg je dat die wrange smaak al een beetje afneemt.
Nou, en het is ook bijvoorbeeld met frisdrank, hè. Dus je kunt natuurlijk ook, in eerste instantie doe je er goed aan om over te stappen op light frisdranken,
ja.
dus met zoetstoffen, om minder energie, minder calorieën binnen te krijgen.
Ja.
Je kunt het natuurlijk op een gegeven moment ook gaan aanmengen met water, zodat je elke keer wat minder gewend raakt aan die hele intense zoete smaak. Want wat jij
klopt.
Ook zegt, die zoetstoffen die gebruikt worden in frisdranken, dat zijn hele intensieve zoetstoffen. Dus die smaak
ja.
blijft heel intensief zoet. Nou, dan krijg je wel geen calorieën binnen, maar het blijft wel... Die
blijft
smaak.
De hang naar zoet blijft in stand.
Nou, en dat is voor mij altijd een reden om in de praktijk rustig aan te doen met het adviseren van zoetstoffen.
Klopt, ben ik mee eens hoor. Dat,
ja.
Sluit ik me graag zo bij aan.
Ja, en het, ja. Dat, je dus, dat het belangrijk is dat je de smaak van het product gaat herkennen en waarderen.
Precies.
En dat is wanneer je het continu overal maar suiker doorheen gaat gooien en zoetstof aan toevoegt. Ja, dan blijft die zoete smaak de overhand houden. Dan
klopt.
hadden we dus nog de stevia. Hè? Dus dat is eigenlijk een soort, dat is eigenlijk een natuurlijke zoetstof.
Ja, net als taumatine.
Ja, hè, dat is, maar die heeft dan weer een dropachtige smaak.
Klopt.
En ja, ik gebruik wel altijd dropjes.
Ja.
Met stevia.
Ja, dat kan. Het ligt er ook maar net aan hoeveel drop dat je neemt. Want,
nou, geen hele zak, maar dat krijg je niet weg. Maar die dropjes zijn vaak heel...
Ze zijn heel hard.
Niet kouwbol.
Nee.
Ze zijn heel hard. Dus dat is wel altijd goed. Want na een paar ben je er wel klaar mee.
Klopt. En dat is dus ook inderdaad wel heel grappig. Want daarmee tip je gewoon ook aan dat de structuur ook anders wordt. Door het gebruik van die intensieve zoetstoffen. Omdat je er heel weinig in doet, krijg je gewoon... Dat je eigenlijk de structuur, die wordt dan eigenlijk is afhankelijk van de rest van de stoffen die je erin doet. Want als je suiker aan drop toevoegt, dan wordt het een klein beetje brossig en een beetje makkelijker kauwbaar enzovoort.
Ja.
En stevia maakt dat wat minder kauwbaar en die dropsmaak, want stevia is ook een heel klein beetje een smaakversterker, zorgt er dus voor dat die smaak van drop die karakteristieke smaak meer tot zijn recht komt.
Ja, dus hij past daar heel goed in eigenlijk. Dus we hebben dan de stevia, hè, dus dat is de dropachtige zoetstof. Dan heb je nog de sorbitol en de mannitol en de xylitol.
Ja.
Hè, dus dat zijn de...
Dat zijn die polyalcoholen die wel iets energie leveren en laxerend werken.
Ja, en dan hebben we eigenlijk de grootste groep zoetstoffen benoemd.
Ja.
Ja.
En alleen, hoe, ja? En dat is dus denk ik wel aardig, want die polyalcoholen, daar heb je wat meer van nodig.
Ja.
Die worden ook heel vaak toegepast in repen en gebak, omdat je dan ook wat meer volume erin hebt. En omdat je dan ook de kauwbaarheid van dat soort producten vergroot.
Ja, dus de fabrikant die heeft een keuze.
Ja, maar dit is dus eigenlijk ook meer een levensmiddelen technologische keuze die ze dan maken.
Snap
om dat
ik.
Product dus ook op smaak en op mondgevoel eigenlijk afgestemd te krijgen. Want we willen niet alleen zoet, maar we willen ook een lekker gevoel in de mond.
Ja, nou en als het dat is heel belangrijk.
Ja.
Maar als je nou hebt over die zoetstoffen, die zijn dus eigenlijk per toeval uitgevonden.
Sommigen wel.
Ja.
Die saccharine, dat is wel een heel mooi verhaal. Er was dus een man, die was dus bezig met koolstofderivaten, die koolteerderivaten. Nou, dat zijn stoffen die worden gebruikt bij het maken van asfalt.
Mm-hmm.
Nou, dan denk je, dat is smerig. Nou, die man die was daarmee bezig. En je moet dus even nagaan, we schreven toen 1879. Nou, die was daarmee bezig, had zijn handen niet goed gewassen, zit te eten en proefde een zoete smaak aan zijn vingers. En dacht, joh, hoe komt dat nou?
Mm-hmm.
En dat bleek dus inderdaad, bij toeval werden saccharine uit. Dus toen is hij op saccharine uitgekomen van, hé, dat is het stofje.
Dus maar het is ook wel grappig.
Want dat maakt natuurlijk ook dat mensen het idee hebben, mm-hmm. Het is hartstikke giftig.
Ja. Ja, nou ja, goed, je vertelt mij dus iets nieuws, maar wat ik dan wel grappig vind is dat ik wel merk is dat er ook heel veel onderzoek eigenlijk uit toeval ontstaat, zeg maar. Dat je het
klopt.
Uit toeval ontdekt.
Ja, maar dat is toch aan de loop van de dag. Denk nou inderdaad aan hoe we penicilline ontdekt hebben.
Ja.
Denk aan hoe dat we bepaalde wiskundige dingen ontdekt hebben. Denk aan wat we nu op het ogenblik ontdekken met het James Webb-telescoop. En zo kan ik nog wel even doorgaan.
Ja, maar goed, dat is toch mooi.
Ja.
Onderzoek is eigenlijk heel mooi. Alleen je moet
het is schitterend.
Het is alleen, je moet er wel heel...
goed kunnen interpreteren.
Goed kunnen interpreteren. En dat is natuurlijk wel wat ik nu merk, dat ik denk... Dat is lastig. En,
dat kan ik me heel goed voorstellen.
En daar moeten wij vooral als voedingsdeskundigen ontzettend tegen alles ingaan wat
klopt.
Onzin is. Als je nou hebt over dan die onzin met zoetstof, hè, dan hebben we het over die bijvoorbeeld dat ze kankerverwekkend zijn.
Ja, ze
Hoe
zijn...
zit dat dan?
Nou, dat zoetstof...
Waar komt dat vandaan, Anneke?
Nou, dat is dus eigenlijk wat ik ook al eerder noemde. Hè? Dat verhaal van cyclamaat en saccharine.
Mm-hmm.
Dat ze toen dat onderzoek op die ratten hebben gedaan. Nou, die ratten die kregen blaaskanker. Nou, dat overleefden ze niet. Dus denken mensen, zie je wel, je krijgt er kanker van.
Ja.
Maar bedenk dat ratten ten eerste zijn dat hele kleine dieren.
Mm-hmm.
Daar kun je dus heel... plus vroeger werden daar ook hele hoge doseringen in gestopt. Dus zo'n onderzoek, nou ja, dan kan je van alles aantonen dat het giftig is. Ik bedoel, het glaasje water wat hier staat, als je 7 liter water in een uur drinkt, dan vertel je dat ook niet meer na. Dus het is net zoals Paracelsus, een van de eerste mensen die, je kan haast wel zeggen, een van de eerste toxicologen zei.
Mm-hmm.
Het is afhankelijk van de dosis en de tijdsduur waarin je het inneemt of iets giftig is.
Ja, wat natuurlijk is wil niet per definitie meteen zeggen dat het goed is.
En, precies.
En alles wat synthetisch is wil niet per definitie zeggen dat het niet goed is.
Klopt. Maar om terug te gaan naar die kanker, dat is dus inderdaad dat verhaal van die ratten, dat is natuurlijk wel heel erg blijven hangen.
Mm-hmm.
En omdat we natuurlijk ook wel meer onderzoeken zagen op stoffen van, nou, dat ze eerst toegelaten werden. En dan later bleek dat dat bij mensen niet goed werkte. En dat komt omdat dieren hebben net een iets andere stof, die hebben een andere stofwisseling dan mensen.
Mm-hmm.
Dus vandaar dat we nu ook veel meer kijken naar de chemie van zo'n stof. Hoe zit die chemisch in elkaar? Waar kan die allemaal op inspelen? Dus er wordt van tevoren al een soort inschatting gemaakt. Waar zou die schade kunnen?
Mm-hmm.
En omdat we eigenlijk ook liever met veel minder proefdieren willen gaan werken, wordt daar al veel meer onderzoek aan vooraf gedaan. Om
gelukkig,
dat
hè?
Daar ben ik ook heel blij om. Plus, er wordt gekeken van, zijn er dan andere manieren waarop je het kan onderzoeken? Nou, het wordt heel goed onderzocht.
Ja.
En allerlei veiligheidsmarges. Want als bij een dier wordt dan een dosis vastgesteld.
Ja.
Vervolgens wordt er dan gekeken van, hoeveel kans is er dat een ander dier daar wel schade van kan?
Ja.
Nou, dan wordt daar alweer een extra veiligheidsmarge in berekend. Nou, dan is dat dan bij mensen. Dan wordt het nog weer eens een keer bekeken. En dan blijft het eerst inderdaad als het ware een soort voorwaardelijk. Dan wordt er gewoon getest bij mensen die dat willen gebruiken. Mm-hmm. En vervolgens blijft dat altijd gemonitord worden. En komt er dan op een gegeven moment toch iets naar voren dat mensen denken van, hey, dit is tricky. Dan kan het zijn dat een stof toch weer van de markt gehaald wordt. Denk aan geneesmiddelen.
Ja. En om even terug te komen daarop is, want alles wordt, voordat het op de markt komt, wordt alles goed bewaakt, hè?
Ja, klopt. En in Nederland doen we dat bijvoorbeeld door de Europese voedselwaakhond, de EFSA, European Food and Safety Agency. Amerika die heeft de FDA, Food and Drugs Administration. Dus dat agency, die bewaakt dat daar.
Ja.
Nou, daar zie je wel wat verschillen in zitten. Maar als er dus echt groot alarm is, dan nemen ze wel dingen van elkaar over.
Precies, dus mensen moeten niet denken dat we iets in onze voeding gestopt krijgen wat niet goed is onderzocht. En waar de waakhond eigenlijk niet goed overwaakt, zeg maar.
Klopt.
Maar als je nou bijvoorbeeld, want ik had even op mijn Instagram gemeld dat wij deze podcast gingen opnemen vandaag over zoetstoffen. Dus ik kreeg tegen de mensen, als je een vraag hebt, stel hem gerust.
Ja.
En dan kreeg ik dus de vraag dat, wat ik dan leuk vind, is, mensen worden bewust van wat eet ik. En nou, die komen er dus achter dat ze bijvoorbeeld pudding en moes eten, waar ook zoetstof aan toe is gevoegd. Nou, vraag dan zich af of het gezond is. Ze hebben niet bijgezet welke zoetstof. Maar je kunt je wel dus aannemen dat wanneer er zoetstof in een product zit, dat niet ongezond is.
Nee, het is niet ongezond, zeker niet in de hoeveelheid dat erin zit.
Nee, maar dat het dus gebruikt wordt om evengoed een zoete smaak aan het product toe te voegen, maar minder calorieën.
Klopt, dat is eigenlijk gewoon het hele punt.
Ja, en dan kreeg ik nog iemand die mij iets zei, eet dus geen zoetstoffen, is je lichaam voor de gek houden. Ik denk dat die persoon bedoelt dat je natuurlijk evengoed die zoete smaak in stand houdt en geen calorieën binnenkrijgt. En buiten dat was aspartaam nooit echt goedgekeurd.
Dat klopt niet.
Dat klopt dus niet.
Nee, want voordat iets inderdaad toegevoegd mag worden, voordat het voorzien wordt van een E-nummer, wordt het eerst heel goed getest door de European Food and Safety Agency. En ik ga nu even uit van de Europese manier, hè, zoals het gaat. In andere landen, in Amerika, Canada, gebeurt het eigenlijk op dezelfde manier. Maar wat er dan gekeken wordt, worden allerlei testen gedaan. Er wordt een hele batterij aan onderzoek gedaan. En er wordt ook gekeken naar, als je het nou in de voeding stopt, waar zou het dan in terechtkomen? Mm-hmm. En hoeveel zou iemand dan binnenkrijgen? Daar wordt dan een schatting van gemaakt. Nou, dat klinkt heel ingewikkeld, maar we gaan wat ze dan doen. We hebben hier in Nederland een voedselconsumptiepeiling. Dus we weten ongeveer wat een gemiddelde Nederlander eet. Wordt gekeken naar volwassenen, vrouwen die zwanger zijn, vrouwen die borstvoeding geven, ouderen, kleine kinderen, want dat zijn kwetsbare groepen.
Mm-hmm.
En daar wordt er naar gekeken van hoe groot zou de hoeveelheid zijn die die groepen binnenkrijgen.
Ja.
En op basis daarvan, en dan wordt er nog onder gezeten en zo wordt inderdaad dan aangegeven, nou, het kan wel of het kan niet.
Is veilig.
Ja.
He, dus, maar dan toch dat er iemand mij dus een vraag stelt en dat die zegt aspartaam is niet goedgekeurd. Dus dat
is gewoon een gerucht en dat heeft natuurlijk, dat kan heel sterk zijn. Ik bedoel, mensen die kunnen heel gemakkelijk een gerucht overnemen en dat geloven.
Ja, maar als je dus, jij als voedingswetenschapper, als je dus de voedingswetenschap goed bekijkt en interpreteert, dan is de conclusie dat aspartaam
in de hoeveelheid
die bij ons is geadviseerd, hè, tot die hoeveelheid, dat veilig is voor gebruik.
Klopt,
ja.
Maar de kanttekening is, als mensen nou lijden aan PKU, fenylketonurie, en dat is een ziekte die wordt, daar wordt elk kind op getest sinds 1972 door middel van de hielprik.
Ja.
En als een kind PKU heeft, dan mag hij geen aspartaam. Want aspartaam, hè, wat ik al eerder ook zei, bestaat uit twee aminozuren. Mm-hmm. Asparaginezuur.
Dat zijn die bouwsteentjes van
eiwit. Ja, dat zijn die bouwstenen van eiwit. Ja. En fenylalanine. En mensen met PKU, die kunnen fenylalanine niet goed omzetten. Krijgen ze daar te veel van binnen, dan krijgen ze hersenschade.
Ja.
Dus dat is een reden waarom dat die waarschuwing er altijd op staat. Nou. Dat is alleen voor die mensen.
Ja. Nou, dus dat is goed om dat nog even gezegd te hebben. Want die persoon zei wel, nou, dan kun je beter kokosbloesemsuiker gebruiken. Maar kokosbloesemsuiker blijft natuurlijk suiker. En
klopt.
Suiker is calorieën.
Ja, dus dat niet alleen. Maar kokosbloesemsuiker, dat is wel een heel aardige. Die wordt ook, heeft ook een lagere glycemische index.
Klopt.
Dat komt omdat kokosbloesemsuiker is een soort menging van saccharose. Mm-hmm. Dus de gewone suiker die we in koffie en thee doen.
Ja.
Van glucose, dat is één van de bouwstenen van die gewone suiker.
Ja.
En fructose. En fructose heeft eigenlijk nagenoeg geen invloed op de glycemische index. Omdat fructose eerst omgezet moet worden in het lichaam in glucose. Voordat het verwerkt kan worden.
Maar nou heb je het over de glycemische index. Daar kunnen we denk ik ook een hele podcast over maken.
Ja. He,
maar
leuk.
Gaan we die glycemische index. Kun jij nog even kort uitleggen. Voordat we weer teruggaan naar de zoetstoffen, maar je noemt hem nu, dus ik vind wel dat we hem even moeten uitleggen wat je daarmee bedoelt.
Ja, glycemische index, dat is eigenlijk een maat voor hoe snel een voedingsmiddel wat je inneemt leidt tot een stijging van glucose in het bloed.
Ja.
En dat noemen we de glycemische index. Daar hebben ze bijvoorbeeld een maat voor gemaakt.
Ja.
En dat hebben ze afgezet tegen witte suiker.
Mm-hmm.
En hebben ze brood daarin gezet. En eigenlijk, kijk, je eet vrijwel nooit geïsoleerde suiker. Dus die glycemische index, die wordt heel erg beïnvloed door allerlei andere onderdelen van zo'n voedingsmiddel.
Precies.
Dus aardappel, daar zit vezel in, daar zit wat eiwit in. Er zit
en je
water.
Eet niet de aardappel alleen, die eet je nog met groenten en met nog wat andere dingen erbij.
Precies, ja. En dan moet je dus alweer naar een andere maat toe, de glycemic load. En dan ga je naar echt hele gerechten toe. En dat is nog weer veel ingewikkelder.
Ja, nou misschien gaan we die eens een keer uitpluizen. De glycemische index en de glycemische...
Razend interessant.
Alles is heel interessant. Als je zoetstoffen gebruikt, dan zou dat de microbioom in de darm op een negatieve manier kunnen beïnvloeden.
Klopt. En even voor de mensen die denken, microbioom was dat? Nou, in je darmen leven goedaardige bacteriën. Soms zitten er ook wat minder goede bacteriën in. Die veroorzaken dan voedselvergiftiging en diarree en dergelijke. En er is altijd een heel mooi evenwicht. Want het zijn heel verschillende stammen die daar zitten. Er wordt wel gezegd dat de zoetstoffen daar invloed op uitoefenen. Het is een heel klein onderzoek geweest. Het is in reageerbuizen uitgevoerd. En ja, zoals we ook al eerder zeiden, je neemt nooit een zoetstof in geïsoleerde vorm in. Het is altijd in een heel voedingspatroon. En als je nagaat hoe weinig dat is als je gezond zou eten. En zelfs als je iets ongezond zou eten. En je kijkt bijvoorbeeld naar wat de gemiddelde Nederlander binnenkrijgt in de voedselconsumptiepeiling. Dan is het maar de vraag of je verstoringen in het darmmicrobioom die bijvoorbeeld op bevolkingsniveau aanwezig zouden kunnen zijn,
mm-hmm.
of je die kan toeschrijven aan de zoetstof.
Ja.
Bovendien, het zijn vaak correlaties. Hè? A komt samen voor met B, maar wil niet zeggen dat A B veroorzaakt.
Nee. Nou ja, dat is ook weer een hele belangrijke. Maar waar het mij even om ging, is dat ik hoorde dat. En ik dacht, jeetje, wat interessant. Omdat ik denk dat we veel meer aandacht moeten hebben voor de darmgezondheid.
Klopt.
Ja, dus hoe krijgen we onze darmen en hoe houden we onze darmen gezond? Dat is heel belangrijk. Maar als ik jou zo hoor, dan is dat met die zoetstoffen. Dat moet nog echt wel meer onderzocht worden om daar echt iets over te zeggen.
Ja, voor precies.
Voor nu... Op basis van dat onderzoek zeg jij, die zoetstoffen hebben geen invloed negatieve invloed op dat darm, op die darmflora, op die microbioom.
Nou, we kunnen eigenlijk nog niks zeggen over de invloed. Dat is het eigenlijk.
Ja.
En die darmmicrobioom, dat komt steeds meer in de belangstelling.
Ja.
Omdat we ook eigenlijk zien dat het heel veel invloed kan hebben op onze gezondheid.
Ja.
Je houdt dat in stand door goede voeding.
Ja.
Die bacteriën voeden zich heel graag met vezels uit volkoren producten, groente en fruit.
Nou ja, ik denk dat dat, althans ik merk in mijn praktijk dat ik daar, ik had er al veel aandacht voor, maar dat is iets wat waar ik nu veel mensen op attendeer.
Ja, he,
dus dat
heel
je,
goed.
Je darmen zijn heel belangrijk.
Ja.
Als we het hebben even als afsluiter over de zoetstoffen. Conclusie. Ze zijn goed onderzocht.
Ja, ze zijn
ze
goed
bestaan
onderzocht.
Al heel lang.
En ze blijven ook gemonitord worden. Want zodra er op een gegeven moment een onderzoek zou komen of er blijkt iets aan de hand, dan wordt zo'n zoetstof opnieuw weer gemonitord. Aspartaam is bijvoorbeeld al een aantal keren gemonitord. Saccharine, cyclamaat ook al een aantal keren. Alleen omdat er onrust was. Nou, en dan gaat dat, dan komt dat op een gegeven moment bij de EFSA terecht. Die gaan weer inderdaad, die duiken hun onderzoeken in. Die gaan weer verzamelen van jongens, wat wordt er overal onderzocht? Wat is er gevonden? Het hele dossier over een bepaalde zoetstof wordt weer aangevuld.
Precies.
En geactualiseerd.
Dus dat wordt gewoon heel erg genuanceerd.
En goed bijgehouden.
En goed, ja.
Ja, dus eigenlijk, je kunt daar wel op vertrouwen. Want bedenk ook dat deze mensen die dat beoordelen ook familie hebben. En zelf ook van het leven houden.
Precies. En nou goed, ik hoop dat we jullie hebben kunnen informeren over de zoetstoffen. Wat ik nog even, wat we ook al meerdere keren hebben gemeld. Het is niet zo dat we pro of tegen zijn, hè, voor of tegen.
Klopt.
Het gaat meer om van nou, wat zegt de wetenschap? Wat zijn de richtlijnen?
Ja.
Nou, in principe kun je ze gewoon goed gebruiken. Je moet alleen goed nadenken of je alles gezoet wil hebben. Dat is een
Precies.
ander verhaal. Maar zodra je dus als basis hebt van nou, ik wil mijn gewicht op peil houden, ik wil zorgen dat ik wat wil afvallen, dan doe je er goed aan om je cola te laten staan en te beginnen met bijvoorbeeld cola wat gezoet is met zoetstoffen.
Als of
je dan
water.
Toch, ja, tuurlijk. Maar goed, we zijn niet allemaal, we willen niet allemaal water drinken. Dus daar moeten we echt rekening mee houden. Niet iedereen vindt het makkelijk om heel gezond te eten.
Dat
en dan
klopt.
Zijn die tussenstapjes natuurlijk heel belangrijk.
Ja.
En dan zou zoetstoffen daar een belangrijk, ja, goed. Een goede tussenfase kunnen zijn.
Ja.
Heb jij nog iets? Ik denk dat we heel veel hebben verteld over zoetstoffen. Heb jij nog iets wat, wat je nog kwijt wil, wat we zijn vergeten? Heb je nog een leuk nieuwtje? Heb je nog iets leuks wat jij tegen bent gekomen in het nieuws?
Ja, de laatste die zag ik inderdaad vanmorgen langskomen op Twitter van een van mijn Twittercontacten.
Ja.
Je hebt nu mensen die denken dat ze van de lucht echt in leven kunnen blijven. De breathless light mensen.
En die ik neem even een slok water. Ja.
Dat kan ik me voorstellen. Die denken dus echt dat ze zonder te eten in leven kunnen blijven. En er zijn dus ook al mensen betrapt die dat dan zogenaamd al volhielden. Maar wat bleek, die hadden gegeten.
Nou goed, Twitter, ik begin er ook niet meer aan. Dank voor jouw nieuwtje. Anneke, we sluiten hem af.
Ja.
Veel informatie over zoetstoffen. Mocht je nou nog meer vragen hebben, stel het gerust. Wij zien de vragen graag tegemoet.
Precies,
en
dan gaan
plezier.
We er gewoon weer mee aan de slag. En we hopen dat jullie hier leuke dingen van opgepikt hebben. En we wensen jullie een hartstikke mooie dag.
Ja, nou, als je deze podcast leuk vindt, podcast Voedingspraat, nou like hem eventjes. En je mag natuurlijk ook je vrienden en andere mensen op attenderen. Dat zouden we heel leuk vinden.
Ja.
Dankjewel, dus, tot de volgende keer.
Dank. Dag.